met het NOS-journaal. Vakbond PO in actie is positief over het advies van de onderwijsraad om leraren makkelijker te laten overstappen tussen de middelbare school en het basisonderwijs. En ook over het plan om de leraren dezelfde basisopleiding te geven. Volgens de belangenorganisatie wordt het beroep van leraar daarmee aantrekkelijker. Nu moeten leraren uitdaging zoeken buiten het onderwijs, zegt de organisatie. De Onderwijsraad hoopt dat er een commissie komt die het advies uitwerkt. De Tweede Kamer neemt daar een besluit over. Het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden deugt niet. Volgens het Europees Hof van Justitie voldoet Nederland niet op alle punten aan de Europese richtlijnen. Daardoor staan zo'n 400 vergunningen voor veehouders, transportbedrijven en wegenaanleg op losse schroeven. De Raad van State moet nu bepalen wat er met de vergunningen moet gebeuren. Dat kan nog maanden gaan duren. De uitstoot van stikstof is in veel gebieden al te hoog en uitstoot in kwetsbare natuurgebieden mag dus niet. Bij een ongeluk met een streekbus en een auto in Montfoort is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde op de N228. De oorzaak is nog niet bekend. Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft 6 mensen ontslagen die waren gefotografeerd terwijl ze op de vloer van een kantoor sliepen. De foto was gemaakt in een personeelsruimte op de luchthaven van Malaga en werd breed gedeeld op sociale media. De werknemers waren gestrand. Volgens Ryanair is de foto in scène gezet en is het imago van de luchtvaartmaatschappij aangetast. De prijsvechter spreekt van ernstig wangedrag. Het weer. Vanuit het zuiden en westen wordt de bewolking dikker en regent het zo nu en dan licht. Het is 13 tot 16 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middagzon. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.
Bent u 66 plus en wilt u graag nieuwe mensen leren kennen? Of wilt u meedoen aan leuke activiteiten, alleen of samen met anderen? Kom dan naar de Seniorenochtend op een van onze OBA-vestigingen. Hier kunt u genieten van het samen zijn, lezingen, uitstapjes, workshops en nog veel meer. Kom langs en doe ook mee. U vindt ons in OBA Molenwijk, Buitenveldert, Mercatorplein, Reigersbos, Spaarndammebuurt en De Bannen. Toegang is gratis. OBA, om bij te blijven.
Welkom in het tweede uur van Hello Radio. We zijn in gesprek met coach en auteur Marnix Pauwels. En we hadden het zojuist over piekeren. Weet je waar ik benieuwd naar ben, Marnix? Hoe je er nou achter komt of er veel gepiekerd wordt?
Ik vraag heel vaak aan mijn cliënten, vraag ik op een gegeven moment van... Hoeveel vaak in je leven heb je een frisse, creatieve, bijzondere oplossing voor een probleem bedacht door piekeren? Ja. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei 6 keer, 100 keer, 1000 keer. Het is nog nooit. Het gebeurt
nee,
niet.
Nee, dat gebeurt inderdaad niet. Piekeren is gewoon heel naar.
Piekeren is eigenlijk herkauwen. Piekeren is een beetje oude koeien die je probeert op een nieuwe manier in de sloot te duwen.
Ja.
En iedereen weet dat als jij met iets zit waar je wil op een oplossing komen en je laat het even met rust, dan komt meestal de oplossing als je er niet meer mee bezig bent.
Ja. Je hebt meerdere boeken geschreven, waaronder AHA.
Ja.
Waarom heb je jouw boek AHA genoemd?
Nou, het moest een titel hebben.
Ja, natuurlijk.
Waar gaat het over?
Het gaat over verslaving. Het gaat eigenlijk over ontwaken. Het gaat eigenlijk over spiritueel ontwaken. Maar ik gebruik die term helemaal nooit, omdat het heel veel mensen afschrikt en het helemaal niet relevant is om het er continu over te hebben.
Dat ontwaken?
Gewoon überhaupt het hele begrip spiritualiteit. Want het is maar gewoon een containerbegrip. Het is een woord. Ik kan het zeggen. De ene persoon ziet het als levensbehoefte. De ander ziet het als hocus pocus. De derde persoon ziet het als de paranormaal beurs met de heilige kristallen. En weer iemand anders ziet het als yoga. Dat is het probleem. Maar ik denk dat iedereen die ooit in de ogen van een baby heeft gekeken, weet wat spiritualiteit is. Het is dat wat in principe niet in de vorm is, maar in vormloosheid. Het continu om ons heen beweegt. En het is eigenlijk dat waar we vandaan komen. En waar mensen ook eigenlijk allemaal naar snakken zonder dat ze het weten. Maar daar hoef je het niet continu over te hebben. Ik vind het helemaal niet relevant om te dwepen met spiritualiteit. Want dat blokkeert heel veel dingen en heel veel mensen. Dat vind ik zonde.
Heb jij wel de hang ook om het te ervaren?
Dat gaat vanzelf. Ja joh. Okay. Ja.
Nou, want je hebt volgens mij wel eens een eenheidservaring gehad.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, leuk. Fantastisch. Nou ja, hoe was dat? Ik denk als het best drukste wereld.
Maar wat is het eigenlijk?
Ik kan het omschrijven en het komt niet in de buurt van hoe het is. Wat het was, is ik keek uit mijn raam en ik keek op de Overtoom. En de zon scheen op een pand tegenover mij. Het was begin oktober. En ineens had ik de ervaring. Ik was de ervaring. Ik was de wereld. Ik zag ineens hoe alles klopte. Ik zag ineens hoe perfect alles op elkaar afgestemd is. Er kwamen twee mensen voorbij fietsen. En daar kwam iemand met een kinderwagen aan. En het was net alsof je naar een perfecte choreografie keek. Alsof iedereen precies op het juiste moment instartte. Zijn ding deed. Alles leek. Ik zag het voor me als radertjes die in elkaar draaiden. En alles perfect lieten lopen.
Zo'n veel.
En het duurde een paar seconden. Maar ik was echt knetterstoned daarna, bij wijze van spreken. Stoned door het leven. Dus ik ging daarna naar een feest. Ik heb alleen maar met glimlachend van oor tot oor de hele avond rondgelopen. Ik vond echt alles helemaal oké.
Dus de duur was ook nog best lang van dat gevoel.
Nou ja, op basis van iets wat je 2-3 seconden meemaakt. Ja. Dan kan je nagaan. Eckhart Tolle die had het een keer een hele nacht. Hè? We kennen hem van de kracht van het nu, die oude... Ja. Oude tuinkabouter met zijn Spencer. die heeft een paar maanden in het park gezeten. En iedere keer als er een eend langskwam, dacht ik... Oh, een eend, wat fantastisch.
Ja, precies. Nou ja, het is inderdaad een mooie ervaring. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die dat zo nu en dan meemaken. Het
ja,
is een
tuurlijk.
Soort glimpse.
Nou ja, kijk, het is wat we flow noemen. Hè? Ja. En flow is in principe de afwezigheid van jezelf, van het poppetje. Dus je zo opgaat in dat wat je doet... Dat je verstand met ik moet alles anders doen, dit klopt niet, het analyseren, zo valt even weg. En daarom kun je het zo goed met iets waar je onbewust bekwaam in bent, muziekinstrument bespelen. Maar ook als je naar iets heel moois kijkt, een zonsondergang of wat dan ook. Dat is dan zo groot en zo overweldigend dat je je ineens zo klein en nietig kan voelen. Dat je persoonlijkheid even ertussen uitkukelt. En dan heb je eigenlijk de ervaring van dat wat er onder al dat gepieker en dat gedenk zit.
Ja.
En dat is super lekker. En iedereen dus ervaart het op een andere manier.
Focus.
Het is een soort focus die ervoor zorgt dat je eigenlijk helemaal uitzoomt juist weer. Dus het is zo, je hebt in één keer de ervaring van het universum bij wijze van spreken. Maar dan door een poppetje heen. En zolang we bezig zijn ons ego te dienen. En het ego zie ik gewoon puur als het verhaal over jezelf. Van,
ja.
Wat je geschiedenis en wat je voorkeuren zijn. En al dat soort dingen. Dingen die eigenlijk continu veranderen. Zodra we daarmee bezig zijn is er altijd een soort verkramping.
Ja.
En daarom gaan mensen op een gegeven moment ook worden ze verslaafd aan hardlopen of verslaafd aan mediteren. Of ook dingen die zo'n staat kunnen veroorzaken in feite. Maar het grap is, je hoeft er helemaal niet zo voor aan te stellen. Als je weet dat het er is, kan je er gewoon vanzelf invallen. Ik heb het heel vaak als ik in de tram zit gewoon. Dus iedereen mij heen te schreeuwen. En dan ineens zak ik helemaal terug in de oneindige tijdloosheid. Om maar even cryptisch en vaag te blijven. En dan zit ik daar helemaal te genieten, joh. Fantastisch.
Ja. Zeg, doe je 's ochtends bij het tandenpoetsen wel eens aan zelfreflectie in de spiegel?
Ja, de spiegel weerkaatst mij. Ik weet niet wat mijn rol daarin is. Maar,
nou ja,
dat je erin kijkt.
Dat je erin kijkt en denkt van, goh, maar niks. Je hebt het afgelopen week goed gedaan.
Nee. Ik heb wel dat ik 's ochtends als ik opsta, dan zeg ik altijd goedemorgen, maar niks, fijn je weer te zijn.
Oké.
Want dat is een grapje wat ik met mezelf uithaal. Daar moet je vooral niet al te veel in lezen. Want ik geloof helemaal niet in affirmaties en dat soort dingen. Allemaal flauw.
Maar het is wel zoiets wat je dan doet.
Nou, het is gewoon leuk. Het is een herkenning van... Ik ga vandaag weer Marnix zijn. Dat vind ik leuk.
Ja.
Dus vooral ook de humor van het leven zien.
Tuurlijk. Jezelf niet zo serieus nemen.
Heb je ook wel eens dagen dat je denkt... Ik ga vandaag iemand anders zijn?
Nee, ik ben wel blij met mezelf. Nou, eindelijk na heel veel jaren niet.
over jezelf zijn of iemand anders zijn. Als je minister-president van Nederland zou zijn... wat zou je dan doen?
Het land besturen, denk ik.
Ja, op de wijze zoals Marnix dat ziet?
Nou, als er iets is wat niet aansluit op mijn ambitie, dan is het dat wel. Dus wat mij betreft zie ik dat niet. Ik zou wel Mark Rutte graag een keer willen coachen. Dat lijkt me superleuk.
Oké.
Ja.
Bij deze is hij uitgenodigd, denk
ik. Ja, dat lijkt me fantastisch. Want het lijkt me niet per se een benijdenswaardige baan.
Nee.
En ik kan me voorstellen dat Mark Rutte...
Je krijgt veel over je heen.
Absoluut. En ik denk dat zijn persoonlijkheid zo is... dat hij dat wel grotendeels wel van zich af kan laten glijden. Anders dan zou je het waarschijnlijk geen week volhouden. Maar ik kan me niet voorstellen dat er achter die grote grijns... niet ook een beetje verdriet en een beetje eenzaamheid schuilt. En daar zou ik wel eens met hem over willen hebben. Lijkt me heel tof.
Nou ja, goed. Het wordt uitgezonden, dit programma. Dus wie weet dat hij zit te luisteren. En wie weet dat het nog gebeurt.
Ja.
Zeg, wat betekent voor jou het Amsterdamse Bos?
Dat is mijn kantoor.
Je natuurlijke kantoor?
Ja. Ja, ik heb een paar plekken op de Herengracht waar ik in de winter een beetje zit. Maar ik ben ontzettend een sukker voor natuur. Ik vind het heel erg fijn om door het bos te lopen. En als ik mijn klanten moet geloven, zij ook. Op een of andere manier, als ik altijd de mogelijkheid bied om in een kantoor te gaan zitten, ook al is het een leuk kantoor, of buiten te lopen, kiezen mensen altijd voor buiten. Daar is iets niet dwingends in de natuur. Kijk, de stad wil al van alles van je. Winkels willen dat je naar binnen komt. Mensen die houden letten op je. Reclameposters in bushokjes willen dingen verkopen. De stad is vol met prikkels en signalen dat je niet goed genoeg bent. En dat je continu allemaal dingen moet aanschaffen. En het bos geeft geen zak om je. Het bos is gewoon bos. En dat is heel fijn. Dat is heel neutraal in feite. Het zal het bos jeuken of je dood neervalt tegen de stam of niet. Of dat je er tegenaan plast of er huilend tegenaan zakt. Een boom is gewoon een boom, die is aan het bomen. En het lijkt alsof we iets van onszelf terugvoelen in de natuur. En voor veel mensen werkt het rustgevend en werkt het prettig. Aan de andere kant, je kan er totaal opgefokt een bos in gaan en dat drie uur later weer opgefokt uitkomen.
Dat kan net zo goed natuurlijk.
Ja, daar zijn we nu eenmaal toe in staat.
Is je wel eens overkomen dan?
Ja, nou, ik heb toen ik het eerste jaar dat ik stopte met drinken ben, ging ik iedere avond wandelen in het Vondelpark. Een half uurtje. En daar kwam ik heel vaak slechter vandaan dan ik er begon. Dus er is wel een zekere mate van bereidwilligheid en openheid nodig. En non-identificatie met wat je denkt om een beetje open te kunnen staan voor het bos. Maar de laatste jaren in het Amsterdamse bos, ik vind het alleen maar heerlijk. Maar ik heb wel eens dat ik met iemand rondloop. Na 3 uur weer uitkomen op de plek waar we vertrokken zijn. En ik heb maar letterlijk geen één boom gezien heb. Omdat ik alleen maar bezig was met het gesprek.
Ik stelde die vraag ook omdat ik wederom een passage van jou zag. En dacht ik, ja, dat moet ik toch wel even benoemen. Ik ga het ook weer even voorlezen. Bij de beek in het bos is de wereld volmaakt. Alles klatert en stroomt zonder doel. Het is daar dat ik weet. Wat voorbij drijft is weg. Ieder blaadje is als een gevoel.
Heb ik dat geschreven?
Ja.
Ja, nee.
Ja. En honderdduizenden andere passages.
Ja. Zie je het voor je?
Nou ja, het heeft een beetje het idee van teruggaan naar geborgenheid.
Ja.
Ook een van de centrale thema's in coaching, denk ik.
Ja.
Wat vind je van Bob Ross?
Ja, fantastisch. Slow TV voor het Slow TV heet, hè?
Eigenlijk het Amsterdamse bos in levende lijven.
Ja.
Want zou eigenlijk iedereen zijn of haar Bob Ross moeten zijn?
Ik denk dat iedereen beter het bos kan zijn dan Bob Ross.
Kijk, ja ik vraag dat.
Wat het te zijn.
Op een gegeven moment zeg je, we schilderen continu onze eigen wereld.
Ja.
En vergeten meteen dat wij de kunstenaar zijn.
Ja.
Een prachtige kosmische grap.
Ja. Ja.
En we vergeten dat al te vaak.
Ja, nou ja, nogmaals. Stel dat je komt bij een brug die open staat en je moet wachten op de boten die voorbij varen. Stel dat jij een afspraak hebt. Dan zou je kunnen zeggen, het universum heeft vandaag op mij gemunt en zorgt ervoor dat ik niet op tijd kan komen. Er kan iemand naast je staan, die is botenliefhebber. En die kan genieten van alles wat er voorbij drijft. En er kan weer iemand naast staan, die zit op zijn telefoon te kijken en die leest de appjes van zijn nieuwe geliefde. Alle drie zijn we in principe op dezelfde plek. Maar iedereen heeft een totaal andere ervaring. En vergeten dat die ervaringen die in feite gewoon continu zelf aan het maken zijn.
Ja, precies.
En we plakken hem op onze omgeving. En dan vind ik het ook nog wonderlijk dat we continu ruzie met elkaar hebben. Dat is natuurlijk heel logisch. Iedereen ziet de wereld anders, letterlijk.
Ja. Ja.
Ik vind het wel heel mooi dat je dit zo verwoordt. Want ik sla je boekje open, goed genoeg. En de eerste bladzijde waar ik op kom is bladzijde 27. En daar staat een tekst over geduld. En dat wil ik heel even voorlezen, ook naar aanleiding van wat je net zegt. We hebben nog nooit zoveel mogelijkheden voor vermaak gehad. En zonder dat we ons ook maar 1 seconde afvragen waarom dat überhaupt zou moeten, zoeken we die eindeloze verstrooiing continu op. Het resultaat is dat we ons geduld verliezen. Letterlijk. Vind ik een heel mooi tekst.
Dankjewel.
Ja, en dat gaat er ook over die drie mensen die je net zegt. Iedereen een andere ervaring.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk, als je gewoon geduldig bent, dan komt het vanzelf naar je toe zoals je het hebben wil.
Nou ja, of niet zoals je het hebben wil, maar gewoon wel zoals het komt. Dus ik bedoel, weet je, dat is weer. Ik heb in mijn leven heel vaak naar dingen verlangd die ik uiteindelijk had, die ik erg van tegenvallen. En ik heb nooit bewust voor gekozen om 37 jaar verslaafd te zijn, maar dat heeft me heel veel gebracht. Dus in feite, als ik voor mezelf praat, zeg ik, ik weet niet supergoed wat voor mij op de lange termijn belangrijk is. Dus ik laat het lekker over aan dat wat ervoor heeft gezorgd dat ik überhaupt hier rondloop. Want daar ging ik ook al niet over.
Ja, nou, als coach zou ik zeggen, voorbeeld doet volgen. Maar hoe vaak moet je het voorbeeld geven?
Ik hoef het voorbeeld helemaal niet te geven.
Want dat doe je niet?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Mensen weten precies wat ze moeten doen als ze uit hun denken vallen. Als ze weer een beetje terugkomen, als ze een beetje thuiskomen, als ze wakker worden.
Want die iedereen vaste patronen zijn best wel lastig, hè? Om dat los te weken.
Soms.
Niet altijd.
Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Stel, je hebt een huis in Toscane en je hebt in die glooiende heuvels, je kent het wel met die hele typische Toscaanse bomen en een boerenhoeve, daar woon je al 10 jaar, naar alle tevredenheid. Ja. En iedere dag, aan het eind van de dag, als het gaat schemeren, ga je naar binnen en steek je 500 kaarsen aan. Dat is een groot huis. En op die manier kun je functioneren als het buiten donker is en binnen donker is. Je kunt alles blijven doen wat je normaal ook doet. En dat werkt hartstikke goed. En als je dan gaat slapen, blaas je ze allemaal uit. En dan, prima, het duurt wel een uur, maar goed, ben je
lekker
gewend.
Lekker bezigheid.
Na 10 jaar komt er een keer iemand langs en die staat in de deuropening en zegt: wat is het voor wit knopje als het gaat schemeren? En die draait het knopje om en ineens blijkt dat je overal een huis lampen hebt hangen. En je hebt overal verlichting. Hoe lang denk je dat je daarna nog iedere avond al die kaarsen gaat aansteken? Als je weet dat het niet hoeft.
Ja.
Als je de nieuwe route hebt gevonden. Dan doe je het misschien alleen maar als je het gezellig vindt of romantisch vindt. Zo ingewikkeld kan het niet zijn soms om het van gewoontes af te komen. Als jij inziet dat dat wat je gedaan hebt je letterlijk nooit zal brengen wat je altijd verwacht had, kan het in één klap afgelopen zijn. Dat heb ik er heel vaak meegemaakt. Het druist alleen in tegen de horrorverhalen die we continu horen over verslaving.
Ja.
Eens verslaafd, altijd verslaafd. Al mijn psychiaters zaten ernaast. Volgens hun zou ik nog steeds verslaafd moeten zijn. En depressief en angstig. Want dat had ik de rest van mijn leven. Was dat mijn toekomst? Maar het is allemaal weg. Volledig. Het is helemaal verdwenen.
Ik denk dat dat toch ook wel een beetje te maken heeft met hoe je in het leven staat uiteindelijk.
Ja, alleen er zit heel veel doen in je vraag. En we kunnen. Er is niet zo heel veel te doen. Er is wel heel veel te realiseren. En dat is eigenlijk veel belangrijker dan doen. En mensen willen altijd doen. En doen is vaak weer heel veel denken. En denken zorgt er voor heel veel onrust. En onrust zorgt er voor heel veel stress. Dus dat is over het algemeen niet wat ik aanraad.
Some say, where is my
Heb je wel eens iets gedaan wat compleet uit je comfortzone is?
Wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe is als ik ergens kom en ik sta naast iemand, dan forceer ik mezelf om een praatje te maken met iemand.
Forceer je jezelf?
Ja, dat klinkt dramatisch en heftig dan het is, maar ik voel me altijd wel goed. Dus ja. ik heb helemaal niemand nodig in principe. Maar ik vind het hartstikke leuk om naast iemand te staan die een beetje sip kijkt of wat dan ook, naar een praatje mee te hebben en dan te kijken of daar een klein beetje zon kan gaan schijnen. En ik ga niet. Ik heb ooit mensen gecoacht die bij de slager. Daar ben ik mij inmiddels mee opgehouden. Ik heb moeten leren dat je hebt toestemming nodig van iemand om het te kunnen doen. Uit mijn comfortzone. Ik heb een jaar lang opgetreden, gezongen. Ik was een soort van artiest. Ik had een paar liedjes geschreven.
Voor Willeke Alberti heb ik ook gezien.
Alberti heb ik geschreven, ja. En ik heb zelf opgetreden. En dat vond ik verschrikkelijk. Dat was heel erg uit mijn comfortzone. In feite was stoppen met drinken uit mijn comfortzone. Want drinken was natuurlijk één grote comfortzone.
Ja, ja.
Dus ja, ik heb het regelmatig gedaan.
Nou, en je bent ook nog even in GTST voorbij geweest.
Ja, nee, ik geloof drie keer. Één keer was ik hitsige jonge man, kan ik me nog herinneren. Stond in het script. Ik was drie keer edelfigurant, dus dat betekent mag je drie dingen zeggen. En dat was ook zeer uit mijn comfortzone, moet ik zeggen.
Ja, maar je doet het wel.
Ja, omdat ik dan verwacht dat het me iets zal brengen. En dat ik denk van, maar dan kom ik op tv. En dat was toen een beetje schattig, een beetje naïvig. Maar ik was zo zelfbewust op de verkeerde manier. Ik was ik zat zo naar mezelf te kijken terwijl ik het deed. Dat ik alleen maar struikelde over mijn eigen ego. Dat was helemaal niet te doen. Ik was zo zenuwachtig.
Ja, lastig is dat.
Dus ik had heel veel bewondering altijd voor mensen die dat... Ja, die dat een beetje kunnen laten vallen. Maar ja, inmiddels heb ik er zelf ook geen last meer van. Dus,
Maar nu stap je nog wel uit je comfortzone. Hè? Het gebeurt je ook gewoon. Maar heb je er dan moeite mee? Of
totaal niet.
Laat je het gewoon lekker gaan?
Totaal niet. Nee, ik vind het eigenlijk wel leuk.
Ja.
Ja. Want als je dat een paar keer hebt gedaan, dan zie je hoe weinig het voorstelt.
Ja.
En het is alleen gedachte? Juist, het idee van uit de comfortzone, wat erger is dan het doen zelf.
Ja.
Het is het idee voor de spin die we erger vinden dan de spin zelf. Het is het idee voor de toekomst. Die we invullen met rampspoed waar we bang voor zijn. Niet de toekomst zelf, want die is er helemaal nog niet. We weten helemaal niet hoe het eruit ziet. Dus we zijn altijd bang voor onze ideeën. En daarom is het zo goed om af en toe dingen te doen. Omdat je er dan ontdekt dat de energie van dingen maar gewoon heel vluchtig en heel tijdelijk en heel dun en heel marginaal is. Dus.
De gedachte die is dan ook volledig afwezig van dat het je iets zal brengen eventueel.
Ja, ik ga niet over wat ik denk. Dat is nou eenmaal, de vloek van mens zijn. Gedachten doen maar wat. Als het niet zo was, had niemand natuurlijk ooit meer vervelende dingen over zichzelf te denken. Maar het is heel makkelijk als ik tegen jou zeg, denk nou eens 5 minuten aan een rode gieter. En verder aan niks anders. Gaat je niet lukken hoor. Of als ik zeg, verzin nu alvast het onderwerp waar je morgen om 2:55 aan gaat denken. Gaat je ook niet lukken. En je kan ook niet een minuut niks denken. We gaan er niet over. Denken gebeurt. We zijn er gewoon een getuige van. En toch zit er heel veel ellende verscholen in dat denken. Omdat we het kunnen voelen. Als ik denk aan... Ik kan nu aan champignonsoep denken. En ik kan champignons proeven in mijn mond. Nou, ik kijk hier rond in de studio. Er is geen soep te bekennen.
Nou,
en ik kan ook denken, ik ben niks waard. Ja, er wordt niks meer. Eigenlijk had ik nooit coach moeten worden. Wat zit ik hier eigenlijk te doen? En dat kan ik dan voelen. En dan verliezen we ons meteen in het gevoel. Zonder ons überhaupt af te vragen waar het vandaan komt.
Wat betekent trouwens het begrip eigenwaarde voor jou? Vanuit perspectief van coaching?
Ja, het is niet zo heel belangrijk. Want ik denk dat juist het poppetje dat we denken te zijn, het poppetje wat allerlei dingen niet kan. Ja, ik heb geen zelfvertrouwen. Ja, ik kan niet dansen. Ja, nou ja, ik ben wel grappig, maar alleen met mijn vrienden, niet op mijn werk. Dat is het domein van het poppetje. En op dat domein valt niet zoveel winst te boeken. Als je ziet dat het poppetje maar gewoon een idee is, kan je er een beetje mee gaan spelen. En ik denk dat ik dat mensen ook bijbreng. Die staan zoveel lichter in het leven na een paar sessies. Die doorzien zo goed de grap van het leven. En dan wordt het poppetje ineens weer leuk. En eigenwaarde is het domein van het ego. Dus hoe voel ik me over mezelf als poppetje, als Marnix? Ben ik een stoere Marnix? Ben ik een knappe Marnix? Heb ik interessante quotes tijdens deze sessie gedaan? Heb ik dingen gezegd die mensen later nog zeggen? Gaat Mark Rutte bellen? Ja, weet toch? Ik veel.
Wie weet.
Ik ben er niet mee bezig, joh.
Maar waarom denk je dat, dat we graag door anderen aardig gevonden willen worden?
Omdat we hebben geleerd dat het belangrijk is. En omdat we het waarschijnlijk hebben geleerd op het moment dat het ook belangrijk was. Toen je heel kwetsbaar, klein en hulpeloos was. Ja, en dat dragen we gewoon mee.
Hoe komen trouwens die vele gedichten die jij schrijft, hoe komen die bij jou binnen?
Ik ben aangesloten op een gedichtenbron. Daar komen gedichten vandaan. Ja. Ik weet het niet. Ik kan ze ook niet echt claimen. Ja. Het ontstaat. Ik ben gewoon een soort doorgeven luik voor al die dingen.
Ja, maar het komt gewoon tot je. Je gaat niet zitten en dan iets bedenken.
Soms wil ik heel graag een gedicht schrijven. Dan heb ik echt zin. En denk, oh, en dan komt er een eerste zin. En er zit dan een onderwerp in besloten. En dan, soms 2 minuten later is er een gedichtje. En soms een kwartiertje. En soms maak ik er 3 als ik zin heb. En soms heb ik er 1 als ik voor het stoplicht sta in de stad. En soms heb ik er in het bos heen. Dus ik heb 2 van mijn 6 boeken heb ik min of meer op mijn iPhone geschreven. Iedere keer had ik hele hoofdstukken die klaar stonden, die gedownload waren. Ik alleen maar even nog moest opschrijven.
Zo.
Dat is het fijne van een creatieve geest hebben en het niet in de weg zitten. Dus dan niet te veel gaan claimen, niet te veel zeggen, ik doe dat allemaal. Want dan wordt het heel persoonlijk en dan ga je jezelf blokkeren. Ja. Ik sta gewoon open voor al die dingen. En dat betekent dat het komt wanneer het komt. En ik ga wel zitten en er komt er niks en dan ga ik weer wat anders doen.
Ja,
ga ik mezelf dat niet kwalijk nemen of zo?
Nee, moet je ook niet.
Moet je zeker niet doen, nee.
Zijn er wel eens momenten dat je met een cliënt aan het werk bent, die gecoacht wordt door jou, en dat je dan denkt van, nou, dit wordt helemaal niks?
Ja, heel vaak.
Heel vaak zelfs? Ja. Hoe ga je daarmee om?
Nou, ik weet dat het onzin is, als ik dat denk. Dus het maakt helemaal niet uit.
Je gaat
tijdelijk.
Dan gewoon
als ik met jou ga praten en ik vertel je dat je gedachten en de wereld waarin je leeft, die continu in jou gecreëerd wordt van seconde tot seconde, die energie die in jou ontstaat, dat die heel onschuldig is. Dan zou het heel raar zijn als ik mijn eigen energie continu geloofde. Dus dat, en het is heel geloofwaardig. Hè? Dus ik heb mijn eigen blind spots. Ik heb dingen waar ik het gewoon niet zie. Maar onderdeel van coaching is juist ook jezelf verliezen. En ik heb ook voordelen en vooroordelen. Ik kan aankomen 's ochtends en iemand zien staan en daar meteen een mening over hebben. Sterker nog, die heb ik gewoon. Dat heeft niks met mij te maken. Dat is gewoon programmering. Dat is wat we doen. We schatten in, we analyseren, we kijken om ons heen. En dan wordt het veilig. Ah, man met dat soort kapsel, t-shirt, spijkerbroek, slippers. Ik heb hem, ik snap hem, ik heb hem, ik kan hem weg. Ik kan hem even opbergen, die is geen bedreiging meer. Ja. Mevrouw met een dit en een dat. Dat is wat ik doe. Maar daarom vind ik coaches zo leuk. Ik loop natuurlijk ook continu tegen mijn eigen geleuter en mijn eigen begrenzingen aan.
Ja.
Dus het is voor mij super relevant. Als ik denk, deze persoon wordt helemaal niks, dan weet ik dat het aan mij ligt en niet aan die persoon.
Nee, je haakt in elk geval niet af.
Oh nee, helemaal niet. Sterker nog, ik vind het alleen maar extra spannend dan.
Ja.
Je bent vader van een dochter?
Ja.
Hoe oud is ze?
17.
Zou je ook wel eens voor haar de moeder willen zijn?
Nou, ik vind het al heel raar om de vader voor haar te zijn. Dus ik zou niet weten hoe je moeder... Dat zijn ook van die dingen. Ik zit als op de bank met haar te kletsen. En daarna nu realiseer ik me, ik ben je vader. Wat zeggen vaders ook alweer? Ik heb allemaal niet zoveel met die rollen en die dingen. En ik vind het niet zo boeiend. mijn dochter zegt altijd, jij bent de enige vader van al mijn vriendinnen die geen ruzie met zijn dochter heeft.
Is
continu.
Dat ook echt zo?
Ja, maar mijn dochter is niet zo heel goed in puberen. Dus ik moet er altijd een beetje om lachen. Haar moeder heeft iets meer last van, maar ik vind dat heel aandoenlijk. Dus ik lach erom en dan...
Dan
is gewoon niet zo, daar valt niet zoveel eer te behalen bij haar, bij mij. Want ik ben een soort Teflon, ik denk, jeetje.
wat voor een overeenkomst heb je nog meer met je dochter?
Mijn dochter heeft natuurlijk dingen van mij overgenomen. En wat we allebei hebben is dat we, denk ik, allebei heel erg slim zijn. Dat kan ook tegen je werken, maar het is vooral heel leuk. En een soort voorkeur hebben om een duistere kant op te gaan. Maar ik heb daar niet zoveel last meer van. Zij heeft het in de jeugd, toen ze 3, 4 was heel erg bezig met de dood. En dat is bij haar ook niet meer zo. Er is af en toe wat licht drama, maar ja, als je 17 bent, is dat ook niet zo heel gek.
Nee.
Verder heel veel fantasie.
creatieve geest?
Ja, heel grenzeloos creatieve geest. En snappy humor, denk ik ook wel. Heeft ze ook wel.
Okay.
Hebben we ook wel samen.
Ja, dat maakt het wel leuk natuurlijk.
Als ja, we zijn best aan elkaar gewaagd, ja.
Ja, nou, dat is toch mooi?
Ja, zeker.
Mooie leeftijd, 17 ook.
Oh ja.
Ja.
Maar niks. Waarom levert volgens jou instant gratification geen zier op?
Behalve instant gratification. omdat je er nooit genoeg van binnen kunt krijgen om een fijn leven te leiden. Het is allemaal heel tijdelijk, het is heel vluchtig. En het is onbegonnen werk. Je kan je leven niet bouwen op dat soort momenten. Bovendien, instant gratification, we zijn heel erg goed in staat om blasé te worden. Dus iets wat het ene moment nog leuk is, vinden we. Ik bedoel, iedere dag 16 keer seks is gewoon ook te veel. Ja, ja. Maar ja, tenminste, wat mij betreft wel. 14 keer zeg ik, nou prima, maar 16 is gewoon te veel.
Oké, zegt een ervaringsdeskundige.
Ja.
Okay. Ja, een van de boeken die je hebt geschreven, dat gaat over het mobiel.
Ja. Ja, over schermen, schermverslaving.
Ja, want tegenwoordig is het app en swipe, maar niemand geeft echt thuis als het gaat om het werkelijke leven.
Ja.
Hoe zou je dit kunnen transformeren?
Nou, het vraagt bewustwording, dat is alles. Dus geen. Net als bij het ouderschap geloof ik helemaal niet in straffen. Want dan krijg je namelijk wel het resultaat, maar wel met een hele bittere ondertoon. Waar ik in geloof is in de intelligentie van mensen en het aanspreken van de intelligentie van mensen. Veranderen kan alleen van binnenuit. Niet op basis van alleen maar je gedrag aanpassen. Dat is gewoon niet zo. Gedrag is het resultaat van hoe je voelt over jezelf en over de wereld. En het is verkeerd om te denken... als ik mijn gedrag aanpas, dan verandert het van binnen ook. Dat werkt gewoon niet zo. Het is hetzelfde waarom er heel veel blogs zijn van 6 dingen die gelukkige mensen altijd doen. En dan lees je het en dan staat er: gelukkige mensen waarderen het leven. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we backwards engineeren. Dan gaan we denken, oké, Dus ik moet gewoon alles waarderen. Dus dan ga ik iedere dag opschrijven wat ik waardeer. En dan voel je je heel slecht. En dan ga je opschrijven en dan werkt het niet. Wat er gebeurt is mensen die gelukkig zijn, op basis van het feit dat ze gelukkig zijn, waarderen ze het leven. Dat is het effect van gelukkig zijn. Dat is niet, ze zijn niet gelukkig omdat ze het leven zijn gaan waarderen. Dus waar het om gaat is dat je inziet wat je, hoeveel tijd je bijvoorbeeld weggooit op een dag aan je telefoon. Aan letterlijk aan loze tijd.
Is het ook inherent aan het bezig zijn met die telefoon? Hè? Het herwaarderen of backwards waarderen?
De telefoon is denk ik het meest verslavende fenomeen, middel wat er op dit moment bestaat. Ja. En ten eerste omdat het een antwoord is op alles waar we ongemakkelijk van worden als mens. Als we boos worden, kunnen we die boosheid delen met iemand. Als we ons vervelen, wat tegenwoordig ook al na een halve minuut worden mensen er helemaal gillend gek van. We kunnen letterlijk eindeloos veel kattenfilmpjes kijken. Als we ons niet gewaardeerd voelen, kunnen we passief-agressief iets op Twitter of Facebook gooien met heel veel puntjes erachter in de hoop dat mensen zeggen dat we fantastisch zijn. Dus het is op al dat soort existentieel ongemak is het een antwoord.
Maar is het dan niet gebaseerd op eenzaamheid? Dat mensen gewoon aandacht willen?
Soms. Ja. Soms. Mensen willen gezien worden. Mm-hmm. En de makers van apps en de makers van de social media platforms kennen de psychologie van de mens ontzettend goed. En wat dat betreft is het niet vergelijkbaar. Want mensen zeggen wel eens, toen de boekkunst kwam, schreeuwde iedereen ook moord en brand.
Ja.
En toen de televisie kwam ook. Maar waar mensen niet bij stilstaan is dat de telefoon is en de boekdrukkunst en boeken en de televisie en de radio en alles wat er ooit een grote uitvinding is gekomen op zak.
Ja.
Met continu mensen aan de andere kant die ons gedrag monitoren, leren wat we aan het doen zijn en ons helemaal in de ban houden, omdat ze precies weten hoe we reageren op dingen. Ja. Dus een hele industrie, want alles is zogenaamd gratis. Maar waarom denk je dat het gratis is? Omdat ze onze aandacht krijgen. Anders kan het niet gekund. Dat is waar het om draait. En als je als enige feit al weet dat mensen hun eigen gedrag chronisch onderschatten. Uit onderzoek is gebleken dat als je aan mensen vraagt hoe lang zit je op je telefoon, dat ze dan schoorvoetend misschien zeggen, misschien wel 3 uur per dag. Dat dan altijd blijkt dat het 6 uur is.
Ja.
Dat komt omdat er zoveel, iedereen kent dat. Weet je kijkt even hoe laat het is.
Ja.
En een kwartier later kijk je weer op. En je hebt eigenlijk niks wezenlijks meegekregen. Je bent op 10 apps geweest. Je hebt je favoriete carouselletje gedraaid. En je bent er niks rijker van geworden. Dus het is heel laag calorisch. En we zitten eigenlijk de hele dag bij McDonald's, zo kun je het zien.
De hele dag, ja. Nou.
Eén ding, een mobiele telefoon, internet, social media. Fantastisch, hè? Intrinsiek zijn dat echt dingen met heel veel mogelijkheden. Alleen, we kunnen er gewoon niet mee omgaan.
Maar zou je dan zeggen dat je gewoon weer achter de computer moet? Letterlijk, in plaats van met die mobiele
Want het is allemaal gedragsverandering. Kijk. Als een kind zich op een dag realiseert dat buitenspelen gewoon heel leuk is eigenlijk.
Ja.
Gaat het buitenspelen. Maar wat wij doen is, we gaan zeggen, je legt nu een uur lang je telefoon weg. Waarom? Omdat ik het zeg. Maar papa gaat nog even appen voor zijn werk. Dat is een beetje wat we doen bij kinderen. Dat is heel verwarrend natuurlijk. Dat we zeggen, je mag er niet op, maar wij mogen wel. Dat is een heel onduidelijk verhaal. Het gaat erom, als jij snapt dat die telefoon je op een of andere manier uiteindelijk toch miserabel maakt. Want je zit continu zonnetje dorp te vergelijken en iedereen is wel op een festival en jij niet. En iedereen ziet er wel heel strak uit in de gym en jij niet. En we weten wel dat het geldt voor een beperkt aantal mensen en dat ze 100 foto's hebben genomen en filters. Maar niet op het moment dat we er doorheen scrollen. En dan zien we toch een soort toverland waar we altijd net een beetje naast kakken. En dat voelt heel vervelend.
Ja, prachtig gezegd, Marnix. Je hebt het net over appen en swipen en al dat soort zaken en die kinderen. Ik heb begrepen dat je ook een kinderboek gaat schrijven.
Ja.
Gaat het ook over dat soort onderwerpen of is het totaal iets anders?
Nee, dat is fictie. Dat is een beetje Roald Dahl-achtig boek. Gaat over een kind dat allerlei angsten heeft.
Ja.
Oscar. En Oscar is 6 en hij wordt 7 in het boek.
Ja.
En een Oscar heeft allemaal angsten en leert op een dag een truc om te gaan met zijn angsten. En die truc gaat hij toepassen op zijn hele wereld om zich heen. En het blijkt dat hij en alles werkt. Het is eigenlijk een soort zelfhulpboek voor kinderen.
Ja, wat leuk. Ik ben nu al nieuwsgierig naar die truc.
Ja.
Maar dat gaan we niet verklappen.
Nee, gaan we zeker niet.
Dat komt dan nog een keer.
Ja.
Maar dat klinkt wel heel interessant.
Ja.
Ja.
En even totaal iets anders. Alcoholvrij bier, is dat een nachtmerrie of juist een sweet dream met hop?
Ja, waar ik dronk omdat ik alcohol lekker vond.
Ja.
Het is een illusie om te zeggen, ik hou gewoon van bier. Het is toch een beetje vegetarische knakworst. Ik bedoel, eet knakworst of doe het niet. Maar ga dan niet doen alsof. Weet je, het hoeft niet. En prima hoor, mensen moeten het vooral zelf. Ik moet zeggen, ik wou bijna reclame gaan maken. Dus ik heb mezelf ervan weerhouden, heel goed. Alcoholvrij bier ja, het is voor mij, het is niks. Ik bedoel, wat wil je nou, hoe wil je jezelf nou voor de gek houden?
Ja, ja, maar dat is net als met al die drankjes die dan light erbij hebben staan.
Ja, light is natuurlijk gewoon de grootste volksverlakkerij die er is. Want light gaat zogenaamd over vet, maar er zit er wel heel veel suiker in. En vet is helemaal niet zo heel erg, als je het vergelijkt met suiker. Maar weet je, ja, ik heb het nooit gedronken, alcoholvrij bier. Ik weet wel van mensen die het drinken, die zeggen, nou, het is helemaal niet echt heel vies.
Ja,
dan denk ik, nou, dus vind ik niet echt een criterium.
Nee, dat is
nou, het doet niet heel veel pijn als ik mezelf op mijn hoofd sla.
Ja, nou,
kan er ook gewoon mee stoppen, maar...
Nee, precies. Terug naar je coaching. Wat vind je het mooie van een depressie?
Een depressie, ja. Dit is meestal iets wat ik pas zeg als ik een beetje contact met iemand heb gemaakt. En als die persoon voelt dat ik van een goede plek kom en dat ik het goed bedoel.
Duurt in dat mijn... lang, overigens?
Nee, meestal gaat het vrij snel. En dat is niet omdat ik nou zo knetterbekwaam ben. Het is meer omdat ik mezelf vrij snel... Ik ben snel, poppetjes vrij snel uit de picture. En dan kom je op een plek die voor heel veel mensen heel vertrouwd voelt. En ik weet vaak het intellect gewoon heel snel te blokkeren. En het intellect loopt in de soep. En dan durven mensen weer te gaan voelen. Dus dat is ja, een soort vaardigheid die ontwikkeld door mij. Maar laat ik even vooraf zeggen dat een depressie natuurlijk heel
fnuikend
is. En heel... ondermijnend en heel vermoeiend en heel heftig. Ik heb er heel veel gehad in mijn leven, dus ja. Bear with me. Maar wat er mooi is eigenlijk aan een depressie, laat ik het zo zeggen. Laat ik deze definitie dan maar eens even online gooien. Een depressie is in mijn ogen de meest liefdevolle manier van iets dat groter is dan jezelf, om je te laten zien dat je niet goed bezig bent, dat je jezelf voorbij holt. En een depressie wordt je letterlijk, is er letterlijk iets wat aan de noodrem trekt. Want je kunt helemaal niks meer. Je kunt dus ook geen seconde meer jezelf voorbij lopen, voorbij hollen. Je hebt letterlijk geen energie meer om dat te doen. En vanuit een depressie kun je op een hele andere manier naar jezelf leren kijken. Dus ondanks de pijn en ondanks het kansloze en het uitzichtloze ervan. En ondanks het schrijnende ervan. En het duistere en het donkere en het zware ervan. Geeft het ook een opening naar iets heel moois en iets heel ruims en iets heel groots. En ik heb het er niet zo vaak over. Omdat het zo makkelijk verkeerd uit te leggen is. Alsof ik geen respect heb voor de pijn die mensen kunnen voelen. En dat is het absoluut niet. Alleen... als iemand bij me komt met een depressie en ik ga eerst 5 weken over zijn depressie praten, is hij nog 5 weken langer depressief.
Ja, precies.
Ik zeg liever, zullen we eens gaan kijken wat er allemaal goed aan je is en hoe we jou weer een beetje op je benen kunnen helpen.
Ja.
Vind ik veel relevanter.
Is het ook? Ja, deel ik wel. Steve Jobs, wat vind je van zijn legacy?
Nou, Steve Jobs schijnt wel een behoorlijk nare man te zijn geweest.
Ja.
Die was zo ontzettend bezig met zijn visie dat alles moest wijken.
Ja.
Nou, ik gebruik Steve Jobs en dat soort figuren wel als voorbeeld van dat we op iemand willen lijken. En dat we dan, in het geval van Steve Jobs, dat mensen dan ineens een kooltrui gaan dragen. Dat is natuurlijk heel veel zelfhulp werkt.
Ja.
Ga, dat wat ik net ook zei, van doe wat succesvolle mensen doen en je wordt succesvol. Maar het is andersom.
Ja, precies.
Dus hij is Steve Jobs. Dus als Elon Musk iedere ochtend een rode en een blauwe sok aantrekt, dan zou jij... alles kunnen verzinnen en maken wat hij doet door ook een rode en een blauwe sok aan te trekken.
Nee, dus dat is een beetje de. Niet. Een beetje dat, kort door de bocht.
Nou ja, zo, dat is wel waar we in geloven als het gaat om zelfhulpboeken. Van aap dat gedrag na van iemand anders en dan word je het ook.
Ja,
dat is heel naïef.
In de reclame had je een man die rode bretels droeg. Hè?
Ja.
Dus iedereen heeft zo zijn statement, zeg maar.
Ja, nou ja, en het is ook prima als je op een of andere manier een merk bent. Dat zijn we ook allemaal wel. En ik heb een beetje een baard en weet ik veel.
Eddie Zoe ook?
Eddie Zoe heeft ook een baard. Nee, die is een vriendje van me en het is een hartstikke leuke kerel. Die doet dat ook en die vent dat ook hartstikke goed uit.
Ja.
En ook zijn rebelsheid en zo doet hij helemaal goed. Hij is een hartstikke brave gast.
Oh, wel braaf.
Ja, joh. Ja, ja. Super. Nog nooit in zijn leven drugs gebruikt. Okay. Dus echt nog nooit. Ook niet bij BNN. Maar ja. Dus... In een bepaalde wereld. Het is ook leuk. Het is ook leuk om je poppetje te vervolmaken. Ook qua weet ik veel, qua uiterlijk. Ik heb altijd een t-shirt. Ik heb 1 pak thuis. En ik 1 keer per jaar draag ik het. En dan vind ik het heel grappig. En daarna ben ik blij dat hij weer uit kan. We leven toch ook een beetje in een wereld van dat soort oppervlakkige dingen. En, ja. als ik een gele pet draag en iedereen heeft op een gegeven moment over die coach met die gele pet, dan heb je kans dat ik hem op blijf houden. Ja. Is niet allemaal niet zo heel boeiend.
Ja, maar die kans is wel zeker aanwezig, toch?
Nou ja, je hebt over een paar jaar zal je zien dat heel veel coaches hun baard laten staan.
Oh ja, toch wel, ja.
Dat is nu bepaald.
Ja.
Schrijf je trouwens zoals je denkt? Of denk je zoals je schrijft?
Ja, denken is misschien soms wel iets minder samenhangend. Schrijven neem ik soms iets meer de tijd voor om dingen nog even te reshuffelen. Maar het was wel grappig dat je het vraagt. Want ik heb een paar maanden geleden realiseerde ik me ineens hoeveel mensen er op de wereld zijn die echt veel beter kunnen schrijven dan ik. En ik vond dat tot voor kort vond ik dat hele pijnlijke constatering. En toen dacht ik ineens, maar weet je wat het is? Ik kan letterlijk precies goed genoeg schrijven voor wat ik wil vertellen.
Ja, maar dat is toch all that matters?
Ja. Nou ja, soms moet je die dingen gewoon even realiseren. Dan denk ik, oh ja, ik kan wel jaloers zijn. Andere mensen zijn dan, doen dan langer, dat merk je gewoon. Die hebben veel langer zitten slijpen en zwoegen aan een zin. Niet dat hij helemaal briljant was. En ik heb er heel vaak het geduld niet voor.
Nee.
Dat hoeft ook niet. Ik ben heel erg van de simpelheid. Ik heb 28 jaar in de reclame gewerkt. Ik hou ervan om hele complexe dingen in één tweet weer te geven.
Ja.
Less is more.
Keep it clean and simple.
Ja.
Ja.
Heel goed.
Hoe intuïtief ben je?
Knetter, ja.
Al van jongs af aan? Of
ja.
Kan dat ook de reden zijn geweest dat je in de beginfase daar niet mee om kon gaan en dat dan die donkere periode daarna kwam?
Nou, dat was meer dat ik al heel jong me heel onveilig voelde en heel bang was voor de buitenwereld en besloot om de buitenwereld niet binnen te laten komen. Dus
wat is de reden daarvan geweest dat je dat gevoel had?
Ja, ik weet niet. Ik zou makkelijk zijn om mijn ouders daar de schuld van te geven. Ik heb besloten dat nooit meer te doen, want ze kunnen er ook niks aan doen. En ze zijn hartstikke goed bedoelende oude mensen inmiddels. Dus dat is het ook niet. Ja, ik weet niet. We verhuisden en ik ging naar een school in een gebied van het dorp waar we woonden, waar mensen waren van een hele andere achtergrond. Er was heel veel agressiviteit en zo. Ik had helemaal niet geleerd om ermee op te gaan. Dus ik vond het super eng. Altijd als ik naar school fietste en zo, dat er mensen achter me aankwamen rennen en dan heeft iemand een keer een mes naar me gegooid waar ik langs kwam fietsen.
Is dat zo heftig?
Ja, en toen dacht ik, toen ging ik naar de middelbare school en toen dacht ik, weet je wat, ik ga mezelf opnieuw uitvinden en ik maak een soort gepantserde variant van mezelf waar niemand er doorheen kan komen.
Yeah.
Waar ik natuurlijk wat hartstikke goed werkte, met dien verstande dat als er geen prut naar binnen kan komen, kan er ook niks moois binnenkomen.
Ja, dus je moet er wel iets voor opgeven dan.
Ja, en dat panzer werd alleen maar sterker door de drank.
Ja.
Maar gelukkig heb ik dat. Over een week drink ik 6 jaar niet.
Mooi.
En ik ben sinds die tijd ben ik 180 graden veranderd. Letterlijk op ieder punt van mijn mens zijn ben ik anders. Daarom kan ik ook mensen zien die me gewoon niet herkennen.
Ja.
Omdat ik was vroeger een soort boos, agressief, rondkijkend masker.
Echt waar?
En nu is dat. Ja, dat kan je misschien niet voorstellen.
Nee, totaal niet. Je bent heel toegankelijk.
Ja.
En ja, de luisteraars kunnen dat niet zien, maar je hebt echt gewoon een smile op je face. Heel positief allemaal. Dus dat is een wereld van verschil.
En dat terwijl ik echt nooit bezig ben met positief denken. Wat is ook zo'n onzin. Dat is ook weer zoiets. Nee, ik denk positief, maar het is niet iets wat ik mezelf opleg. Het is gewoon het resultaat van een vervuld leven leiden. Dat op een of andere manier heb ik meer gedachten die me voeden, die rijkdom representeren dan. Vroeger, ik hing heel erg aan mijn boze gedachten. En dat is gewoon weg. Zonder dat ik op een of andere manier heb gevochten tegen me. Want dat werkt helemaal niet.
Nee.
Maakt het alleen maar relevanter als je vecht tegen je gedachten. Dan win je ook nooit.
Nee.
Is wat dat betreft self-fulfilling prophecy, is dat waarheid?
Absoluut.
Ja.
Ja. Ik had het vroeger heel vaak. Van een aantal psychiaters had ik een depressie gekregen als cadeau voor de rest van mijn leven. En als ik dan daar overheen was en noem maar wat, het was oktober en ik stond op een dinsdagmorgen en ik keek naar buiten en het was grauw en ik voelde me een beetje neerslachtig, wat niets anders is dan gewoon een soort menselijke emotie die komt en weer gaat, las ik daar iets in. En met mijn geschiedenis van depressie dacht ik, stel je voor dat het nu weer gaat beginnen. En dan maakte ik me heel erg zorgen om. Dan sliep ik die avond niet, dan piekerde ik de volgende dag weer, sliep ik weer 3 weken niet. En na 3 weken was ik depressief. En dacht ik wist het.
Ja.
En het werkte dus precies andersom. Ik deed het zelf. Onbewust en niet omdat ik het zo graag wilde. Maar gewoon omdat ik zo op een of andere manier zo vastbeet in dat gevoel en in die gedachten. En ik ben nu nog steeds wel eens neerslachtig. Ik had het toen nu na de zomer, die zo briljant was, toen het omslag kwam, heb ik een paar weken dat ik uit gewoonte 's ochtends een paar uur een beetje van slag was. Maar ik heb een soort ruimte om dat gevoel gecreëerd. Dus het is er. En als ik ga gewoon koffie drinken, ik doe mijn ding en af en toe laat ik een traan. En dan ga ik naar de wc en dan ga ik douchen en dan ga ik naar de sportschool. En op een gegeven moment ben ik weer vergeten dat ik neerslachtig was. en dan ben ik gewoon weer.
Ja. Wat ik me ook afvraag, hè, want als je dan zoveel drinkt, dan kan er ook niks moois naar binnen. Maar als je dan drinkt, wil je toch een bepaald gevoel hebben dat het leven wel mooi is. Hoe is dat nu? Voel je dan alsof dat wat je van buitenaf tot je nam, nu gewoon in je zit?
Het is nooit anders geweest.
Ja,
het is een illusie dat je iets van buitenaf nodig hebt. En iedereen weet dat. Iedereen die ooit heel erg verlangd heeft naar een nieuwe telefoon en zich realiseert dat hij 3 weken later op was uitgekeken. Of iemand zag die de geüpgrade versie ervan had, weet dat het gewoon zo niet werkt. Iedereen die wel eens in het nieuws kijkt en ziet dat er weer een popster zichzelf van het leven heeft beroofd, die alles lijkt te hebben wat wij allemaal wensen. Op een of andere manier leren we daar helemaal geen zak van. Het komt letterlijk niet van buiten naar binnen. Wat dat betreft, sommige clichés zijn zo waar. En ik heb zo ontzettend veel liefde en nieuwsgierigheid en empathie en tevredenheid en blijdschap gevonden in mezelf. Dat alles is wat erbij komt, is alleen maar extra. Heb ik een leuke avond met mensen, vind ik het een leuke avond. Bovenop het fijne gevoel wat ik toch al heb. Heb ik op een gegeven moment een nieuwe iPhone, vind ik het leuk om een nieuwe iPhone te hebben. Punt. Ik heb er geen, ik hecht er verder geen waarde aan. En daar gaan we vaak de mist in. Want ja, dan hebben we iets. En dan hadden we heel veel van verwacht dat het heel veel voor ons zou betekenen. En dan gebeurt dat niet. Nou, wie krijgt er dan de schuld van? Ja, dat doen we dan weer zelf. Hebben we zelf zijn we weer ondankbaar. Dan gaan we weer iets anders willen. Want dat hoofd is altijd iets nieuws.
Ja.
Nooit tevreden.
Nee, zeker.
Nou, en ik ben gewoon echt super tevreden. En het is heel erg mogelijk. Echt heel goed mogelijk. Het is inherent. Kinderen zijn altijd tevreden over het algemeen. Kinderen die mekkeren niet. Of die willen soms wel iets.
Ja. Als,
ja goed, 2, 3, 4 jaar heb ik het over.
Ja,
niet nadat wij het beginnen te verpesten met ons gedrag. Maar tot die tijd zijn kinderen, als we het hebben over leven in het nu, briljant. Die huilen en terwijl wij nog bezig zijn met iets aan te doen, gaat het alweer goed. Terwijl ze net iemand op hun hoofd hebben geslagen in een zandbak met een schepje. En wij met die ouders het e-mail aan het uitwisselen zijn voor de therapeut later. Zijn ze elkaar alweer aan het omhelzen.
Ja,
dat is wat kinderen doen. En dat is de energie die we allemaal van huis uit ook bezitten. En dat ik coach op die energie, vanuit die energie, om dat weer naar boven te halen.
Waarom denk je, Marnix, dat een dag van een kind eindeloos duurt en die van een volwassen eindig?
Omdat een kind doet wat het doet en niet bezig is met projecteren over hoe lang het ermee bezig is. Dat het eigenlijk iets anders had kunnen doen wat leuker is. Dat het gisteren net leuker was om zandtaartjes te bakken. Kinderen zijn gaan continu op in wat ze doen. Dus ze kunnen nog steeds, ze hebben nog steeds de ervaring die wij hebben. Ze hebben nog steeds de verdrietige energie die kan komen. Maar het is allemaal heel natuurlijk. Wij hebben drama van de grote mensen. Oh, ik ben altijd verdrietig. Oh, waarom overkomt mij dat nou? Oh, waarom zijn er bij mij weggegaan? En dan nog 10 jaar later nog steeds daarmee zitten. Oh, als ik 15 jaar geleden die rode jurk had gekocht en niet die blauwe. En met die man mee was gegaan naar Griekenland. Die gitaarspeler met dat lange haar.
Dan was je misschien wel terug.
Nou, dan was je misschien na een dag doodgebeten door een orka op Mykonos. Maar dat denken we meestal niet aan. Dus en kinderen doen wat ze doen. Ze hebben geen ideeën over wat ze doen. Ze houden zich bezig met de activiteit. Ze zijn speels. Ze gaan op in het moment. Dus daarom, daar is geen tijd. Tijd is een constructie. Wij weten alleen maar tijd als we ons ongemakkelijk voelen. Als we afspraken maken. Tijd halen we binnen in ons leven na als we ouder worden.
Ja.
En voor kinderen speelt dat niet.
Nee, totaal niet. Nee, als kind wil je, ja, dan heb je ook het gevoel van, nou, de dag is gewoon de dag. En als het nacht is, ja, dan gaan we.
Ja, moet ik nu alweer naar binnen om te eten? Ja, ik was net zo lekker bezig.
Ja.
De hele dag al.
Ja. Even een andere vraagje. Met wie zou je een appeltje willen eten? Of juist willen schillen?
Is dat een bestaande opmerking? Een bestaande.
Nou, een appeltje
nee,
schillen?
Ja, dat wel. Nee, ik ben helemaal niet. Ik voel me helemaal niet verantwoordelijk voor het gedrag van andere mensen. Tenzij ze mij vragen om ze te helpen. Ik ben gestopt met afgeven op andere mensen. Gestopt met me bemoeien met mensen die ook alleen maar gewoon maar in hun eigen film leven en er niks aan kunnen doen. Ik heb dat niet. Ik vind het niet boeiend.
Nee.
Vroeger was ik alleen maar aan het discussiëren de hele dag met iedereen. Het is echt zo zinloos. Ik doe ook nooit debatten.
Heel veel energie.
Ja, een appeltje eten, is dat hetzelfde als een beschuitje eten of niet?
Ja, dat mag.
Dat kan. Dat mag jij ervan maken als je dat wil.
Ja,
En dan 16 keer?
Op een dag.
Heb ik dat? Nou ja, nee, ook niet. Het is ook niet, ja, heb je een held? Heb ik ook niet. Waar sta je over? Wil je over 5 jaar staan? Weet ik veel. Gewoon, ik bedoel, ik heb al niet bepaald dat ik hier zat. Dus het leven zet mij continu op leuke nieuwe plekken neer. Dus ik heb hier geen gevat antwoord op.
Nee. De maand oktober. Ik heb het idee dat dat best wel een belangrijke rol speelt bij jou. Klopt dat?
Omdat ik in oktober ben gestopt met drinken?
Nou, misschien niet eens alleen maar dat, maar je hebt het een paar keer genoemd.
Ik heb er niet per se iets mee. Op 22 oktober van dit jaar zal ik exact 6 jaar niet gedronken hebben.
Dat is wel heel mooi.
En dat zet ik dan waarschijnlijk op Twitter gewoon omdat ik dat leuk vind. En dat is een mijlpaal. En dan een half uur later ben ik het weer vergeten. Zo niet relevant om mij ermee te dwepen. Soms moet ik zeggen, ben ik daar zo nonchalant in dat ik ook helemaal bijna niet meer realiseer waar ik vandaan kom. In die zin, en niet om mezelf op de schouders te tikken van wat heb je toch een mooie strijd geleverd. Maar meer om te zien dat man, wat heb ik lang door een boze bril en een angstige bril naar het leven gekeken. En wat is het mooi dat je als mens zo kunt veranderen. Dat je die bril kunt afzetten en dat je ook echt kunt vergeten hoe die voelde.
Ja.
Ja. Ik vind het mooi gezegd.
Zeker.
Van alle dingen die je tot nu toe hebt meegemaakt, waarvoor ben je het meest dankbaar?
Frikandellen speciaal.
Heb je die wel eens meegemaakt, frikandellen speciaal?
Gisteravond nog.
Oh, lekker.
Ja. Ja, nee, mijn dochter is natuurlijk fantastisch.
Ja. Ja.
Geweldig. Mijn dochter is zo belangrijk in mijn omgang met andere mensen ook. Ik had zo de neiging om te evangeliseren een paar jaar geleden, toen ik inzichten kreeg over het menselijke ervaring. En meer van dat je gaat prediken, waar ik ook niks mee gelovig ben, maar dat je continu mensen probeert lastig te vallen met hoe jij naar het leven kijkt.
Ja, maar je bent natuurlijk zo blij. Hè?
Dat, ja. Dus het is ook heel logisch. Maar het is ook heel vervelend vaak voor heel veel mensen. Want als je niet op zit te wachten, is het alleen maar stondvervelend.
Ja.
En mijn dochter heeft me dat heel erg laten inzien. Die wil gewoon af en toe dat ik er even vasthoud. En niet met mijn beide handen theorieën kom.
Ja.
En ze heeft er veel aan, hoor. Kan ik je vertellen. Stiekem ondertussen. Want als er iemand is waar de vriendinnen altijd heen gaan als er problemen zijn, dan is zij het wel. Dus ze pikt er hartstikke veel van op. Maar het gaat er toch om. En ik denk dat is ook een quote die ik laatst op Twitter had gezet. Coaches zijn ook geen supermens, maar juist supermenselijk. Menselijkheid is ook mooi. Het is een heel mooi toneelstuk. Het is hartstikke boeiend allemaal.
Yeah.
En als je niet meer zo bang bent, ook niet voor je mistroostigheid en ook niet voor je schaamte en ook niet meer voor jezelf kastijding en al dat soort dingen, dan kan het vloeien. Dan kan het stromen. En dan zie je ineens hoe bijzonder het is, hoe mooi het is. En dan ga je het niet meer uit de weg ook.
Maar niks. Is mateloos moeiteloos zijn misschien ons ultieme doel?
Mateloos moeiteloos.
Ja, omdat een van jouw mooie quotes die ik tegenkwam, die luidt als volgt. Ik spoel met je mee, sprak de golf tot de zee.
Ja, dat is het mooie, denk ik. We zijn de oceaan. Als golf zijn we de oceaan, maar we voelen de verbinding niet meer. Dus we denken dat we alleen zijn als golfje. Maar zonder oceaan waren we er helemaal niet. En we zijn nog steeds de oceaan. We verliezen ons in het golf zijn. En dat voelt heel kwetsbaar en heel eng en heel eenzaam. En zodra je thuis komt, zodra je wakker wordt, zodra je op een of andere manier weer contact maakt met het oceaan zijn, weet je en meer dat het altijd oké is geweest.
Ja, ik denk ook dat heel veel mensen dat zoeken in dat mobieltje, hè? Van eenheid.
Oh ja, iedereen zoekt het. Ja. Ja, er zijn heel weinig mensen die bij mij komen en zeggen, Marnix, kan je mij helpen met weer oceaan voelen? Iedereen zegt, ik heb een te druk hoofd en ik word er helemaal gek van.
Ja.
Dat is over het algemeen. En daar gaan we allemaal op onze eigen manier mee om. Kijk, een leeg hoofd is helemaal niet relevant. Het is net als je in Zwanenburg woont, dan zal de luchtruim gewoon niet leeg raken. Want je woont onder de aanvliegroute in Schiphol. Maar op een dag hoor je de vliegtuigen niet meer.
Ja, zo simpel is het.
Ja.
Maar niks, dank je voor dit gesprek.
Alsjeblieft.
Beste luisteraars, dat was het weer bij Hello Radio vandaag. Onze gastsprekers waren shoedesigner Hester Vlamings en coach en auteur Marnix Pauwels. Meer informatie over deze uitzending en onze gastsprekers kun je vinden op onze website helloradio.eu. Zometeen is hier Hello Radio Podcast met Geert Kloppenburg over groene mobiliteit. Lekker blijven luisteren dus. Fijne middag.
start dying.